kaartjes kopen. Ik heb geen clubkaart of wat je ook moet hebben. Dan moet je bij de club horen voordat je binnen mag komen. Nou, heeft Michiel die wel, dus die zorgt dan voor kaartjes en dan mag ik met hem mee. En als ze dan rellen zijn, dan maken ze foto's. En als ze dan Michiel zien, dan gaan ze hem aanspreken van die lange vent naast je. Is dat soms iemand van jou? En zo komt de politie erachter dat als ik me misdraag, wie ik ben. Ik zit te overwegen om ook een clubkaart aan te vragen. Weet je wel, maar ja, ze spelen meestal op zondag, dus er komt weinig van terecht. Als je naar een discotheek gaat, dat is me wel eens opgevallen, dan mag je soms ook alleen maar als genodigde binnenkomen, maar daar wordt wel eens door de vingers gekeken. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, daar staan er een paar van die uitsmijters vooraan. En dan komt er iemand binnen en die ziet er een beetje ruig uit en dat is niet betrouwbaar, die mag dan niet binnenkomen. Maar dan komt er een meisje aan met een kort rokje, mooi opgemaakt, dan is het, hallo, kom binnen. Weet je wel, alsof ze op de lijn staat. Dat is een beetje selectief beleid. En soms denk je wel eens van, ben ik wel welkom? Zou ik welkom zijn? Sommigen van jullie zijn gast hier. En jullie hebben natuurlijk gedacht, wat is dat, die church on the way? Als ik daar binnenkom, hè? Hoe is dit? Het eerste wat je doet is kijken of er andere familie is die je kent. En daar stuif je dan op af van, hallo, hallo. Dat laat alleen maar zien hoe zeker je bent en hoe graag je dan toch wat veiligheid hebt. Dat is natuurlijk logisch. Dat doen we allemaal. Hoe welkom ben je in zo'n club? Weer wat anders is, of laat ik dat nog zeggen. Deze kerk heeft wel een deurbeleid. We hebben geen uitsmijter, maar we kijken wel. En er worden mensen hier geweigerd. Gebeurt niet zo vaak, maar het kan gebeuren. Perfecte mensen zijn hier absoluut niet welkom. Mensen die denken dat ze helemaal perfect zijn, die moeten niet bij Church on the Way komen, want die maken onze gemeente helemaal kapot. Deze gemeente bestaat uit allemaal imperfecte mensen. Mensen die het niet zo goed doen, die fouten maken en tekortkomen. Dat is overigens ook wel een teken van kerk zijn. En mijn vraag vandaag is, en stel je voor dat je nou bij God binnen mag komen. Hoe zou dat werken? Word je dan ook geaccepteerd? Ik heb een tussenstukje. Ik heb van de week Hives geopend en mezelf aangemeld. En je ziet wat ik gedaan heb. Ik heb onder andere een plaatje van Mustang die ik ooit gehad heb erin gezet. Want ik dacht, als ik mijn kop erin zet, dat geeft geen vrienden. Dat gaat niet goed. Weet je wel? Want het merendeel wat erop zit is jong. Janet, Ewout en Rianne. En wat Natas gedaan heeft met haar foto weet ik ook niet. Maar het leuke is, weet je, dan krijg je van die mail van Roeland wil jouw vriend worden. En dan mag je dat bevestigen of afwijzen. Dus ik heb Hives geopend en ik kreeg al een paar mailtjes, weet je wel, van Janet. Ja hoor, die wil wel dat ik haar vriend word. Dat was allemaal wel zeker. Ik heb gewoon zekere mensen uitgekozen. En ik vind dat wel leuk als iemand mijn vriend wil worden. Graag, weet je wel. Hallo, ja hoor, jij mag mijn vriend worden. En wie weet heb ik over een week of twee, drie wel 80 vrienden of 20. Of ben benieuwd. Maar het wordt wat anders als je zelf gaat mailen, mag ik jouw vriend worden? Naar wie doe je dat? Naar Jan Klaassen in Teach Extra Deel. En dan, wat gaat hij doen? Gaat hij dan zeggen, aanvaard? Of wijst hij af? Lijkt me niet zo gezellig. Dus dat wordt toch een beetje vervelend. Publiek is jong. Dus daar heb ik al rekening mee gehouden. Dus ik dacht, nou, niet mijn foto erop. En ik ga ook nog niet te veel bekendmaken van mezelf. Maar stel je nou eens voor dat God op jouw Hive zegt van, ik wil jouw vriend worden. Of je stuurt een mailtje naar God toe. Mag ik uw vriend worden? Zegt hij dan ook, aanvaard. Of aanvaard, ja, ho, 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 ho. Eerst moet je dit of eerst moet je dat. Of drukt hij gelijk de knop van de vuilnisbak in? Wat zou hij doen? En denken we zo ook niet over God? Moet je niet aan een bepaalde status voldoen? De meeste van ons die zeggen, nee, dat hoeft niet. God aanvaardt je zoals je bent. En ik ga je wat vertellen. De meeste van ons weten dat wel, maar meestal is dat alleen maar hoofdkennis. Meestal weten we het hier. Maar weet je het ook daar? Weet je je aanvaard door God? Of zeg je dat alleen maar tegen jezelf omdat je het gehoord hebt? Of omdat je denkt dat dat de waarheid is? Hoe zit dat eigenlijk? De meeste van ons hebben wel andere gedachten. Gedachten zoals, ja, maar als God mij aanvaardt, dan moet ik toch eerst dit. Of je behoort toch dat. Of je moet toch iedere week wel naar de kerk gaan. Of je moet toch je Bijbel lezen. Of je moet toch bidden. En dat doe ik niet vaak genoeg, dus. Dus God aanvaardt mij niet, omdat ik dingen verkeerd doe. En dan gaan we de dingen die we verkeerd doen koppelen aan wie we zijn. En het balletje gaat weer rollen. Hoe denkt God over jou? Zou God jou aanvaarden of zegt hij in de prullenbak ermee? Doet hij wat anders? In ons hart, niet in je hoofd, maar in je hart, daar woont een klein mannetje. Dat is een fariseer. En ik heb een gevleugelde uitspraak gezegd, je moet die fariseer in je hart nooit te veel eten geven, want die groeit ontzettend snel. Dat is het mannetje met veroordeling. Het mannetje dat alles stipt volgt. Die zegt van zo is de wet van God en dat moet je zo doen. En als je het niet zo doet, foute boel met je. En in ieder van ons leeft die. Die farizeeën die kan heel makkelijk groeien en heel snel ons veroordelen. De Bijbel zegt erover, weet je, we worden veroordeeld zelfs door ons goede geweten. Maar dankzij Jezus is er een oplossing. Maar dat fariseetje vertelt ons wel hoe hij vindt dat God naar ons kijkt. Ik ga even testen voor de mensen die wat langer christen zijn. Als je lang christen bent en je hebt een fout in je leven, of zonde, iets wat je moeilijk vanaf komt, maar wat toch regelmatig terugkomt, dan doe je dat, je maakt je fout, je doet je zonde en daar heb je er spijt van. En de meeste van ons zullen dan zeggen, Vader God, vergeef me. En vaak voel je die vergeving en dan ben je weer blij. Om alleen maar te ontdekken dat je 3 dagen later weer de fout ingaat. Of 3 dagen later en 4 dagen later en 5 dagen later en 6 dagen later achter elkaar. En als je dan een paar keer zo'n zonde achter elkaar doet, en de meeste christenen zullen dat heus wel herkennen, dan komt er zo'n stemmetje in je op. Ja, nou kan je wel weer vergeving gaan vragen. Maar ik zou eerst maar eens een paar dagen bewijzen dat ik het anders kan. En dan vraag ik wel vergeving. Als je dat doet, dan zeg je dus in feite, ik moet goed bewijzen, ik moet goed doen, voordat ik aanvaard word. En dat is een leugen. Dat is een leugen. Want als je daarmee doorgaat, dan moet je een heleboel dingen goed doen. Wil je altijd wel aanvaard worden. Dus ik heb een vraagje. Hoe kijkt God naar jou? Als God jouw plaatje op zijn lijf ziet, zegt hij dan aannemen of afwijzen? Zegt hij aannemen, maar moet je eerst wat goeds doen? Of zegt hij afwijzen, want jij bent niet goed of je hebt iets verkeerds gedaan? Dus laten we daar eens op doorgaan. God wil dat jij zijn vriend of vriendin wordt. En God vraagt aan jou of hij jouw vriend mag zijn. Hoe kan ik dat nou zo zeker zeggen dat God dat vraagt? Want tot op heden was het eventjes een retorische vraag van, stel je voor dat God dat doet. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij dat doet. En dat er ook zo'n plaatje staat van aanvaarden of in de prullenbak ermee. Hoe weet ik nou zo zeker dat God jouw vriend wil zijn? Nou, ten eerste, God heeft een uitnodiging gestuurd. Die liggen lang bij je in je brievenbus en lang op je hives. God zegt, ik wil jouw vriend zijn. En ik ben een beetje onbereikbaar. Dus om dat bereikbaarder te maken, word ik zelf mens en kom ik naar deze aarde. Dus Johannes 3, vers 16 is de meest geciteerde Bijbeltekst. Daar staat, want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Die tekst is zo geciteerd dat je, als je niet oppast, dat je vergeet wat er staat. Laat ik zeggen wat er niet staat. Want God had een paar mensen zo lief, die precies deden wat hij zei, dat hij zijn zoon gegeven heeft. Er staat ook niet, en God had de kerk zo lief. Er staat zelfs niet, en God had Church on the Way zo lief. Er staat, God had de wereld zo lief. Mensen, de mensen, jou en ik, iedereen. En God heeft ons zo lief, dat hij zegt, om mezelf bekend te maken, word ik mens. Dus ik stuur mijn zoon. Ik word vlees, daar gaan we met kerst veel over hebben, de incarnatie. Een God die mens wordt, zodat hij herkenbaar is voor Jan en alle man, voor iedereen, voor de hele wereld. En als je nou naar Jezus kijkt, dan weet je wie God is. En ik ga een uitdaging geven. Als jij denkt dat God geen uitnodiging naar jou heeft gestuurd, of dat jij het niet waard bent, dan adviseer ik je, laat me zien waar Jezus jou afwijst. Waar? Wanneer? Want Jezus is God en zover ik de Bijbel heb kunnen lezen, ontvangt hij alle mensen. De enige waar hij moeite mee heeft, zijn die farizeeërs die zeggen dat het niet mogelijk is. Nou staat er, God heeft de wereld zo lief. Dat zo slaat op het feit dat hij zijn zoon gegeven heeft, maar er staat dat God van jou houdt. God houdt van jou. God heeft je lief. Dat is nogal wat. En als je nou zo'n parel Noah ziet, dan denk ik, ja, liefde maakt blind. Want zo goed als dat Janneke heel erg reageerde van dit is de mooiste baby, zo reageren een heleboel mensen als je zegt, God houdt van Henk Rothuizen. En dan zijn er een paar die zeggen, bah! Daar kan je niet van houden van die rozen. Of God houdt van Martin, of van Hans. Of noem nog maar iemand op. Sterker nog, God houdt zelfs van mensen die jij helemaal niet leuk vindt. Mensen waar je moeite mee hebt. Dat maakt het wel eens een beetje lastig. Maar God houdt van ze. Ik ga een stapje verder. Er is een tweede bewijs waarvoor ik weet dat God echt van jou houdt. Dat is door de vrienden die hij al uitgekozen hebt. Als je op Hives gaat, ik weet niet of dat daarop staat, even kijken. Nee, dan moet je natuurlijk naar een van die vrienden toe. Als ik nou bij Janet klik, dan kan je ook zeggen gemeenschappelijke vrienden. Hè? Dan ga je daar naartoe, want dat zijn dan vrienden, zijn een beetje veilig. Dat zijn mensen die Janet leuk vinden, dus de kans is groot dat ze dan mij ook wel leuk vinden. Dus als ik nou daar, mag ik jouw vriend zijn naartoe stuur, dan score ik wel. Dus ik heb bij Janet eens gekeken. Zo kwam ik bij Ewout terecht en noem maar op. Dan allemaal bekende mensen voor mij. Ik dacht, nou, die prik ik ook in. Vervelende zijn een heleboel van jullie, die hebben schuilnamen. Die zijn verdraaide lastig te vinden. Maar ik kom er wel achter. Wacht maar. Ik vraag wel openbaring en dan gaan we eens kijken. En maar, mensen hebben schuilnaamtjes. Ik zou eens een paar vrienden noemen die God al heeft. Een van de eerste vrienden die in de Bijbel tegenkomt is Abraham. Abraham wordt een vriend van God genoemd, ook de vader van het geloof. Dat is de man in de Bijbel die het geloof aan ons gepresenteerd heeft, omdat hij gewoon God vertrouwde. Abraham was een goede vriend van God, met hem eens. Zo goed zelfs dat God een verbond met hem sloot. En Abraham was een trouwe man, maar gaf wel twee keer zijn vrouw weg aan de ander. Even bij stilstaan. Dus stel je voor, jullie kennen mij en Joke. Ik geef Joke twee keer aan een andere vent weg. En even kijken hoe de gemeente reageert. Ik denk niet dat ze daar blij mee zijn. Ik denk dat Joke er helemaal niet blij mee is. Ik denk ook niet dat ze zegt van dat doe ik. Maar even bij stilstaan. Abraham heeft een schat van een vrouw. En die geeft hij twee keer weg aan een koning. Puur om zijn eigen hachie te redden. Dat is een vriend van God. Dan zou je zeggen, ja, maar toen geloofde hij nog niet in God. Nou, en of God had al lang tot hem gesproken. God had al lang beloftes aan hem gegeven. En toch deed hij dat. Ik heb nog zo'n vriend. Mozes. Mozes is de meest zachtmoedige leider die er ooit geleefd heeft. Fantastische vent. Hij heeft een heel volk uitgeleid. Maar voordat hij dat deed en hij de roeping van God al kreeg, dacht hij, weet je wat, dat doe ik zelf wel even. grote stok en hij sloeg een Egyptenaar dood. Een moordenaar. Terecht als Mozes geroepen wordt, dan zegt hij, ja, leuk, dat wil ik wel doen, maar hier krijg ik een probleem mee. En als hij dan komt, dan heeft hij ook last van zijn geweten van wat er vroeger gebeurd is. Dus God heeft een moordenaar als vriendje. Iemand die zijn vrouw weggeeft en de moordenaar zijn twee van zijn beste vriendjes. Hij heeft een derde vriendje die ik ook heel leuk vind, dat is David. David is de beste koning die je in de Bijbel tegenkomt. Zo goed zelfs dat de Bijbel er voortaan over schrijft dat als een koning nou maar wandelde in de wegen van David, dan was het een goede koning. Nou bedoelt de Bijbel er niet mee dat hij ook de slechte dingen van David moest doen. Maar de wegen van David is de integriteit waarmee David met God wandelde. David was een koning die zich ook als priester en als profeet bewoog. Dicht bij God leefde. Maar op een dag zag hij een UFO, moet je dan zeggen. Een uitgekleed vrouwelijk object, zag hij. En hij dacht, hé, die wil ik wel hebben. Dus hij nam die vrouw naar zich toe, ging ermee naar bed, verwekt een kind en zit in de penarie. Hij dacht, als koning kan ik dat wel oplossen. Ik stuur haar man gewoon in het leger, voor haar vooraan. En ik zeg tegen mijn generaal, zorg ervoor dat die man zo ver vooraan zit dat hij het als eerste doodgeschoten wordt. Probleem opgelost, neem ik die vrouw en iedereen zal denken dat het kindje van mij is. En dat is ook van mij. Nou, is toch gauw opgelost. Dit doet David als hij al jarenlang dicht bij God leeft. En God noemt hem zijn vriend. Overspeler, moordenaar. God stuurt jou een mailtje en zegt, ik wil jouw vriend zijn. En als jij dan denkt van, ik ben niet goed genoeg, dan moet je toch eens naar die vrienden kijken. God heeft ook vrienden hier. De meeste mensen van Church on the Way zijn vriend van God. Ze zijn ook niet perfect. Ze hebben ook hun humeur en hun dingetjes die ze doen, waar je het misschien niet mee eens bent, waar je misschien moeite mee hebt. Toch noemt God ze hun vriend. Dat maakt dat vriendschap worden met God altijd een beetje moeilijk. Want een hoop van ons willen wel vrienden met God worden, maar dan wel alleen. Maar God zegt, ja wacht even, we hebben gemeenschappelijke vrienden. Als jij bij mij op mijn plaatje staat, sta je ook bij het plaatje van die anderen. Dus het aanvaarden van wie je bent in Christus, het aanvaarden van vriendschap met God, houdt automatisch ook altijd in het aanvaarden van de vriendschap met God, die God al met anderen gesloten heeft. En we hebben een aardig handje naar hem te zeggen, nee, God is alleen bevriend met de Church on the Way. En niet met Rafael Alexander. En zeker niet met de katholieken of zo. Jarenlang hebben kerken zo elkaar bestreden. Toch zegt God, nee. Als jij mijn vriendje wil worden, ben je ook vriendje van al mijn vriendjes. En als je dat moeilijk vindt, dan heb je wat op te lossen. Het probleem namelijk is, God sluit vriendschap met al die leden hier in Church on the Way en die hebben een probleem. Die mensen hier in Church on the Way, die zijn geen van allen perfect. Want aan de deur wordt al gezegd, als je perfect bent, mag je hier niet binnenkomen. Want wij voelen ons iets meer thuis bij David, Mozes en Abraham dan bij de mensen die zeggen, jij moet perfect zijn voordat ik mijn vriendschap aan je geef. Dus mijn vraag aan jou is, God stuurt je een mailtje en zegt van, ik wil jouw vriend zijn. En wat doe je nou? Aanvaard je dat of wijs je dat af? Nou, ik snap dat je misschien nog een vraag stelt. En die vraag is, hoe handelt God dan naar jou toe? Een hoop mensen hebben een beetje een vreemd beeld van God. Ze hebben een beeld van God dat God, ja natuurlijk wel naar ons uitreikt. Maar toch, God is een kwaaie rechter en iemand die toch wel heel gauw boos wordt. Want als jij het fout doet, dan wordt hij boos en dan straft hij. En zo denken ze ook aan God. Dus ze zien in God iemand die, hoewel die zegt dat hij liefde is, toch achter je staat met een grote hamer. Dus ik hou van je, maar wee je gebeend als jij wat fout doet, dan map ik op je. En als je dat beeld van God hebt, zou je zelf ook zo gaan doen. Kan niet anders. En het is een beeld wat heel veel voorkomt onder allerlei mensen die denken te geloven in God. Ja, ze geloven wel in God, maar in een verkeerd beeld van God. In Amerika, daar staat in de verzekeringspolis dat je huis verzekerd is tegen dit en tegen dat, maar niet tegen iedere natuurramp of andere handelingen van God. En als ze niet gebeuren, ben je gelukkig. Heb je geluk gehad. Dus als iets gebeurt, is het Gods schuld. En als het niet gebeurt, heb je mazzel. Wacht even, dat snap ik niet. Ik werk bij de Evangelische Omroep en toen de tsunami plaatsvond, toen waren er op het internet heel wat discussies over, is de tsunami nu een straf van God of niet? Ik heb het toen hevig verzet, nee, nooit een straf van God. Kan niet. Nou, sommige mensen zeiden, ja, God straft dingen. Als dat zo is, vind ik dat hij het verrekt en slecht doet. Echt waar, vind ik hem niet onder de indruk. Er was een aardbeving 8 jaar geleden in Los Angeles in Northridge. Dat is het centrum van de porno-industrie. En een heleboel zogenaamd bijbelgetrouwe christenen zeiden van, dat is een straf van God. Haha, hij pakt de porno-industrie. Nou, ik vind dat hij het slecht gedaan heeft, want 3 maanden later draaide de boel weer en toch 2000 mensen dood. Dat lijkt me, nee, maar toch, efficiëntie kan toch anders. Of niet soms. Maar het is ook niet waar. Sinds de zondeval is de aarde onderhevig aan natuurrampen. En het voltrekt zichzelf. Als een gevolg van de zondeval. En God vindt het helemaal niet leuk. God straft niet. God heeft al gestraft. Want er staat in de Bijbel dat Jezus, die Zoon van God, hij zelf, voor jou en mij gestorven is. En alle straf gedragen heeft die er te dragen vindt. Alle straf. Dus als er een tsunami gebeurt, is dat gewoon een natuurramp, totdat God zelf de hele natuur ook recht zal zetten. Gaat hij ook nog een keer doen. En tot die dag leven we ermee. En is dus geen straf voor God. Het heeft hooguit Gods bewogenheid en verdriet. Hij wil maar al te graag dat deze wereld beter wordt. Dus mijn vraag is, als God nou een uitnodiging naar je stuurt, wat voor plaatje heb jij dan bij God? Ik zal je een plaatje geven. Johannes 14, vers 6 tot en met 9, daar staat dit. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is mijn bekeringstekst. Dat betekent dat als Jezus zegt, ik ben de weg en ik ben de waarheid en ik ben het leven, dat maakt Jezus tot of een grove leugenaar die je voor de rest van je leven moet vervolgen, of iemand die vreselijk uitdagend is. Je bent namelijk of de waarheid, en je bent het, of je liegt. En dan ben je misleider. Dat maakt de keuze rondom Jezus altijd een beetje scherp. Ik heb ontdekt dat hij de weg en de waarheid en het leven is. Hij is waar. Hij is het dienen waard. En dan gaat hij verder en zegt hij, niemand kan bij de Vader, bij God komen dan door mij. Dus hij is de weg. Nou, dan gaat hij verder en dan vertelt hij het een en ander. En dan zegt Filippus, laat ons de Vader zien, Heer. En dan zegt hij, Filippus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Met andere woorden, als je God wil leren kennen, moet je naar Jezus kijken. Want die is het. En ik heb een uitdaging. Als jij de Heer Jezus niet kent, om eens een Bijbeltje te kopen. En gewoon eens die eerste 4 evangelie uit het Nieuwe Testament te lezen. Wie is die persoon Jezus Christus? En als jij mij ontdekt dat hij jou afwijst, als jij dat ontdekt, moet je bij mij komen. Dan moet je bij mij komen. Want dan ben ik een misleider en dat vind ik niet leuk. Maar als die je niet afwijst, moet je ook hier komen. Moet je met ons meegaan, want hoor je ook bij de vriendenclub. Want Jezus drukt op het knopje aannemen. De vraag is alleen maar, welk knopje druk jij? Doe je dat ook? Dus als je twijfelt, lees die boeken nou eens. En lees eens dat hij barmhartig is en vergevingsgezind. Er is nog zo'n vraag waar mensen altijd mee tobben. Dat is de volgende vraag. God wil dat je boet of betaalt voor je fouten en je imperfecties. Want we zijn natuurlijk allemaal van die imperfecte personen. Niemand is hier perfect. Het is zelfs verboden voor perfecte personen. We hebben gewoon 1 mazzel, die bestaan helemaal niet. Dus hoe ga je nou om met zaken die niet goed zijn? Hoe ga je om met dingen die je fout doet? Nemen we dat onszelf kwalijk? Dat kan, maar dan nog eens nog de vraag wat je doet. Neem je dat elkaar kwalijk? Kan je ook doen. En dan is weer de vraag hoe je dat oplost. Hoe ga jij om met mensen die niet perfect zijn? Hoe ga jij om met mensen die fouten maken, zelfs fouten tegen jezelf? Aanvaar je die of gooi je ze in de prullenbak? Dat is een goede vraag. De basis voor die gedachte is gewoon de simpele vraag, en wat denk je dat God doet? Neemt God jou je fouten kwalijk? Neemt God het je kwalijk dat je imperfect bent? Even teruggaan naar Paranoa. Paranoa is in de moederschoot perfect geschapen door God. Maar we leven in een wereld waar nog steeds onderhevig is aan zonde en aan ouderdom. Zoals jullie zien word ik ook ouder. En er komt zelfs een dag, dan houdt dit lijf het niet meer vol. Dat staat zo vast als een huis. God geeft eeuwig leven, maar dat komt pas wanneer het koninkrijk volledig openbaar wordt als Jezus terugkomt. En als ik sterf, heb ik al eeuwig leven. Dus ik heb het nu al. Maar mijn lijf, dat zegt nee. We worden steeds kaler, hè Hans? En we krijgen wat trekjes. Maar we hebben ontdekt dat we eeuwig leven hebben, dus we genieten er wel van. Maar trappen lopen, kasten in elkaar zetten van de week, dat is toch niet meer, gaat allemaal wat minder soepel. Je wordt wat ouder. Hoe gaat God nu om met mijn imperfecties? Zegt God 's avonds, nou Henk, dat was wel een leuke dag, maar je had toch dit en dit moeten doen en je had dat en dat moeten doen. En ja, maar Henk, dat is wel leuk, maar die karaktereigenschap van jou, dat is niet best. En ik zou zeggen wat hij doet. Als ik iets fout doe, zegt God tegen mij, dat is fout, Henk. En als ik hem afgewezen voel, zegt hij, maar ik aanvaard je nog steeds. Je hoort nog steeds bij mijn vriendenclub. Je hoort erbij. Je mag mijn vriendje zijn en ik blijf je vriend. Wij denken altijd eerst maar eens bewijzen en dan zullen we zien of ik je verder weer aanneem. Dat doen we graag naar mensen toe ook. Laat maar zien of je de moeite waard bent. Dat betekent dus dat iemand eerst moet boeten, dat hij eerst moet betalen. Dat is een goed systeem. In het Oude Testament moesten mensen ook boeten. Eén keer per jaar moesten ze een zondeoffer brengen. En als je dat offer nou maar bracht, dan had je betaald voor je zonde en dan was je weer aangenomen om volgend jaar weer terug te komen van ja, het is weer fout, we gaan weer een offer brengen. Offers brengen is niets anders dan religie. Want het zijn dingen die je doet waarin je hoopt dat je dichter bij God komt. En het is op zich een goed systeem. Alleen je vergeet één ding. Er is een offer gekomen wat het eens en voor altijd doet. Dus je kan teruggaan naar het Oude Testament en ieder jaar je offers brengen. Iedere keer weer vergeving vragen, iedere keer weer offers brengen, iedere keer weer boete doen. Met je blote knietjes te trappen of wat dan ook. Cent in de collecte stoppen. Noem maar op, hoe jij je offers ook betaalt. Maar Jezus zegt, nee joh, ik ben dat offer en ik betaal in één keer voor alles. Voor jou en die vriendjes van je. Dus als jij het voor jezelf aanneemt, moet je het ook aannemen voor die ander. Met me eens? Niet van ikke en die ander niet. Voor elkaar. Colossenzen 1:20 zegt, God heeft door hem, Jezus, alles met zich willen verzoenen. Iedereen. Alles op aarde en alles in de hemel. En dat doet hij door vrede te brengen met het bloed van Jezus aan het kruis. Het kruis is natuurlijk het teken van offer. Dus het is helder wat de Heer wil. God komt bij je en God zegt, ik wil vriendjes worden. Dus laten we afsluiten. Ik heb voor de afsluiting 2 vragen. De eerste is, God vraagt of hij jouw vriendje mag worden. En dat meen ik echt. Hij wil je vriend worden. En mijn vraag aan jou is, wat doe je ermee? Druk je op het knopje aanvaarden. Ik kom ook in de club. Of zeg je, prullenbak. Geen interesse. Dat is een reële vraag. De meesten hier die zeggen, gedaan Henk. Ja, maar je bent nog niet van af. We hebben ook gemeenschappelijke vrienden. Dus als jij zegt, ik wil wel Gods vriend zijn, en God mag mijn vriend zijn, maar mag hij dan ook zeggen, ja, maar dan ben je ook vriend van al de vrienden waar ik mee bevriend ben. En aanvaard je die ook? Of zeg je, prullenbak. En ik ga je wat zeggen. Als je het laatste kiest, prullenbak, is iets wat je jezelf aandoet. En wat zich altijd uitbetaalt op een negatieve manier. Als je zegt, ik aanvaard de familie van God, maar ik vind het moeilijk, kan God je helpen. En gaat hij ook zegenen. En zal je stapje voor stapje leren wat het betekent om samen met God in dit leven te wandelen. Dus die vragen zijn serieus. Het leven is helaas niet zo makkelijk, want er lopen een heleboel mensen om je heen. En er is er niet één perfect. En dus zou je altijd dingen zien die niet goed zijn. En hoe jij ermee omgaat, zegt meer van over hoe je met jezelf omgaat, dan wat de waarheid is die de Bijbel wil je aanbieden. Zo'n moment stil zijn en laten we in gebed afsluiten. Als we stil zijn voor de Heer, als je gewoon in gebed wil zijn naar God toe, dan heb ik een serieuze vraag aan je. Dat is, God wil jouw vriend zijn. En misschien heb je nog nooit in je leven gezegd, aanvaarden. Misschien is die keuze nog nooit zo aan je schenen gelegd als vandaag. En toch wil ik dat doen. En ik wil je vanmorgen de kans geven om te zeggen, in de stilte van je hart, om gewoon te zeggen, God, ik aanvaard u als vriend. En dan krijg je zo'n leuk bericht, weet je wel. Hij heeft ja gezegd. En dat wil ik je ook nu zeggen. Tweede vraag is, als jij christen bent, hoe ga je om met die aanvaarding van God naar andere mensen? Als God jou als imperfecte persoon aanvaard heeft, wil je dan ook andere mensen aanvaarden? Zelfs hen die niet eens christen zijn. Mensen die verkeerd doen. Wil je Abraham aanvaarden? En Mozes? En David? En mij? En die andere leden van het lichaam van Christus? En ook jij kan vandaag op een knopje drukken. Aanvaarden? Of in de vuilnisbak. Vader in de hemel, in alle oprechtheid willen we op dit moment onze keuzes voor uw troon neerleggen. En ik bid, Vader, dat de vriendschap die u aanbiedt in de komende weken ons steeds duidelijker en duidelijker zal worden. U bent goed, Vader. Heer, en om met de zegen van Paranoa af te sluiten, als we u aanvaarden als vriend en elkaar aanvaarden als christenen, als broeders en zusters, als medemens, als medegeschapenen, dan rust uw geest op ons. En ik bid dat die geest van wijsheid en van beleid met jullie allen meegaat en op jullie zal rusten tot zegen en eer van het Koninkrijk van God. Zo zegen ik jullie in de naam van de Vader en in zijn naam van zijn Zoon en in de Heilige Geest. Laat de liefde van God met jullie meegaan, de genade van God jullie deel zijn en de gemeenschap van God zijn altijd aanwezigheid zijn in jullie leven. In Jezus' naam bid ik dat. Amen.